Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Ik schrijf een boek. Tenminste, ik denk dat het een boek wordt. En als het een boek wordt, dan wordt het mijn vijfde boek alweer. Misschien wordt het ook iets heel anders. Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. En dat is precies het punt waar we het vandaag over gaan hebben. Het gaat namelijk over nieuwsgierigheid, dat boek of dat wellicht te worden boek. Ik stel vragen aan wetenschappers, denkers en mensen die zelf erg nieuwsgierig zijn. Maar ergens onderweg merkte ik dat de zoektocht eigenlijk zelf het antwoord is. Want zo begint schrijven namelijk bij mij met nieuwsgierigheid, niet met een plan. Ik weet dus ook niet zo goed wat ik precies ga doen. Mijn gast weet dat heel vaak ook niet. Maar die heeft wel zijn hele leven volgens mij ingericht rondom nieuwsgierigheid. Vandaar dat ik hem heb uitgenodigd. Ed Struilaert is muzikant, schrijft liedjes, maakt theatershows. En hij heeft de populairste gitaarpodcast van Nederland. En daarnaast doet hij nog veel meer. Kortom, een creatieve, ondernemende, nieuwsgierige duizendpoot. En ik wil natuurlijk weten, waar komt dat allemaal vandaan? Fijn dat je luistert.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Met Ed Struilaert in de studio. Ed, leuk dat je er bent.
Ja, Glenn, dankjewel.
Wij kennen elkaar best wel. Want onze paden kruisen regelmatig. Ik ben een grage gast en ook luisteraar van jouw gitaar. Mannenpodcast.
Ja.
Want ik heb een winkeltje. Daar ben jij wel eens om, om een videootje op te nemen en zo.
Dus, zeker, ja.
Dat is al helemaal tof. Jij hebt een aantal keer voor een podcast die ik maak prachtige muziek gemaakt.
Klopt.
En toen het was heel maf. Toen ik dacht, ik ga toch weer een boek schrijven waar ik lang over getwijfeld heb. Toen dacht ik, ik ga de Ed daarover spreken. Was eigenlijk, je stond gelijk op het lijstje.
Dat is goed. Nou, dat vind ik leuk om te horen.
Snap jij waarom? Kun je me uitleggen waarom je op mijn lijstje
gekomen? Geen idee, Glenn. Het gaat over nieuwsgierigheid, wat ik begrijp.
Ja.
En ik ben best wel nieuwsgierig aangelegd gelegen. Dus ja, wat dat betreft snap ik het misschien wel.
Ja.
Maar ja, goed.
Wat is dat voor jou, nieuwsgierigheid? Want dat is al het eerste wat ik beter probeer te pakken om te praten erover. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wat is nieuwsgierigheid eigenlijk?
Ja, ik denk dat nieuwsgierigheid is voor mij niet het doel op zich, denk ik. Ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus ik verzin dit as we go. Maar volgens mij komt het bij mij voort uit het verlangen om iets te willen maken. En om iets te willen maken moet je natuurlijk wel weten wat je wil gaan maken en waarom je het wil gaan maken en hoe je het dan kan gaan maken. Nou, en dan heb je daar dus al een aantal vragen die vrij belangrijk zijn om te beantwoorden.
Ja, grappig, ja. Ja, ik ben daar dus ook, ik loop daar als redelijk snel tegenaan dat maken. En ik heb nog geen idee waar ik dat in het boek in elkaar ga frutten. Maar dat maken, dat hoort er bij mij wel bij. Want ik had het er met mijn eerste gast, Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding over. En toen zei ik, ja, bij mij is het, ik vind nieuwsgierigheid niet. Ik weet iets niet en ik wil het weten. En als ik het weet, dan is het gat gedicht en dan ga ik weer wat anders doen. Er zit altijd een soort handeling aan vast.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat klooien, dat frutten, uitproberen, doe het zelf.
En dat is wel grappig, want ik ben niet de grootste doe het zelver. In de zin van dat ik niet bekend sta als een fervent klusser, zeg maar, in huis met de handen.
Thuis sta je zo niet bekend.
Zo sta ik niet bekend thuis. Al ben ik wel bezig om dat ook langzamerhand aan te pakken. Maar dat is dan weer puur gedreven door het niet kunnen vinden van goede werklui. Dus dan denk je op een gegeven moment, ja, die kozijnen, die rolt er onder mijn reet vandaan weg. Nu moet ik het zelf maar gaan doen.
Ja.
Weet je wel, en dan ga je het maar gewoon doen en ziet wel. Maar ik ben wel altijd bezig met, oké, hoe kan ik inderdaad iets voor elkaar krijgen? En dan, nou, bijvoorbeeld, gisteravond zat ik met mijn vriendin op de bank. En we hadden het over de gemeenteraadsverkiezingen. We wonen in de Krimpenerwaard. En gek genoeg wisten we en weten we nog steeds niet waar we op moeten gaan stemmen. Omdat we zijn niet heel erg bezig met de lokale politiek. Het is een grote gemeente, Krimpen en Waard. Allemaal kleine kernen. Dus ja, je bent meer bezig met je eigen dorpskern. Krimpen aan de Lek, in dit geval. En toen dacht ik in één keer van ja, er speelt van alles hier in de buurt. Ik wil het eigenlijk wel weten. Want op basis daarvan kan ik bepalen waar ik op zou moeten stemmen. Ja. En als ik dat de afgelopen 4 jaar had gevolgd, nou, dan had ik waarschijnlijk wel nu geweten waar ik op had moeten stemmen. Dus er ontstond bij mij een soort behoefte om dat te achterhalen. En ik ben de laatste tijd heel erg bezig met AI en cloud code en naar dingen bouwen. Eigenlijk gewoon wensen en verlangens om te zetten in tastbare dingen. Apps of handelingen, functies. Toen dacht ik, die raadsvergaderingen zijn allemaal openbaar. Dat kan je allemaal vinden. Als ik daar dus iets voor bedenk, een stukje code, wat dan op de achtergrond dat gaat van het internet gaat afhalen en voor mij gaat samenvatten met AI, en daar gewoon een maandelijks of wekelijks een mailing van maakt, dan weet ik precies.
Dan weet je het.
Ja. Dan weet ik het. Nou, dat heb ik gisteravond gemaakt. Nou, en ik was
op de bank.
Op de bank. En ik was vanochtend helemaal het gebraden haantje. Het was geweldig. En dat is voor mij nieuwsgierigheid. Ook inderdaad wat jij zegt, dat je het daarna wil koppelen aan een handeling. Dus je hebt een vraag. Hoe kan ik dit doen?
Ja.
En dan ga je aan de slag. Ja. Hoe kom ik daar?
Ja, en dat bedoel ik ook met doe het zelf hoor. Want uiteindelijk ben jij zelf dingen aan het doen. En ja. Iedereen vindt natuurlijk doe het zelf. Dat je thuis gaat schilderen of weet ik veel wat gaat doen. Maar uiteindelijk kan je dat natuurlijk met op allerlei vlakken doen. Ja. En dat is voor mij ook de reden om jou uit te nodigen. Omdat je niet alleen doe jij heel veel verschillende dingen rondom muziek. Hè? Muziek staat altijd wel centraal, denk ik.
Dat kan je wel stellen.
Dus muziek schrijven. Nou ja, weet je, ik kan het wel vertellen. Je kan er ook even naar luisteren.
Hey, ik ben Ed Struilaert. En in 2023 kan je me vinden in de theaters met Gitaarmannen 2. Eric Clapton Unplugged. No one waiting by your side. Oh, hey, ik ben Ed Struilaert. Vanaf oktober sta ik in het theater met mijn nieuwe voorstelling Gitaarmannen 3, John Mayer. Een ode aan misschien wel de allerlaatste popgitaarheld ooit. Gravity. Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Spike, Pascal Jacobsen, Danny Vera, Jet Rebel, Waylon, James Morrison, met Erik Corton, Jan Akkerman. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, over doe het zelf gesproken, Ed.
Jezus.
Ja.
Ja, dat is een hoop werk zo.
Ja, ik zat gisterochtend in de sportschool en toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk niet, niet niks laten horen. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus toen ben ik gistermiddag toch maar even de kelder ingedoken. Je hebt ook zo'n kelder. Creatief met Kirk.
Ja, leuk.
Wat heb je gehoord als luisteraar? Je hoorde Ed zijn liedjes en schrijft liedjes. Zingt en speelt zelf ook nog eens een keer. Sterker nog, volgens mij doe je steeds meer zelf op zo'n, op zo'n track ook. Hè?
Ja, ja, ja. Over het algemeen is alles behalve drums. Toetsen laat ik vaak ook wel door iemand anders doen. Maar de rest en het mixen en het master doe ik allemaal zelf.
Ja. Je hoorde de theatershows.
Ja.
Eric Clapton ben ik geweest. Was super tof. John Mayer ben ik geweest. Was super tof. John Mayer was in reprise. Dus ook nog eens een keer een groot succes. Wat ook best wel een uitdaging is in theater.
Ja.
En je hoorde de Gitaarmannen podcast, waar ondertussen zag ik de teller al boven de 100 staat met alles wat je gepost hebt als in het podcastkanaal.
Ja.
Kortom, van alles en nog wat. En wat ik zo tof vind, en dan hou ik op met veren
steken hoor.
Ja, daarom, ik begin te kriebelen. Wat ik zo tof vind is dat jij bijvoorbeeld ook voor die theatershow, je doet gewoon, je vogelt alles zelf uit. En dat het grappige vind ik dat dat komt enerzijds volgens mij ook gewoon vanuit het feit dat natuurlijk kan je alles uitbesteden, maar dan kost het ook godsgruwelijk veel geld. Of het is gewoon onmogelijk. Maar jij gaat gewoon op pad. En je gaat gewoon denken, ja, hoe werkt dit eigenlijk? Hoe zit dit?
Ja, dat klopt. Ja.
Neem ons daar eens mee.
Ja.
Hoe werkt dat bij Ed Struilaert in zijn hoofd als er een plannetje ontspruit? Bijvoorbeeld, nou, laten we de John Mayer theatershow noemen. Want daar zitten zoveel verschillende dingen in.
Ja, ja, eigenlijk moet je denk ik een stapje teruggaan naar het ontstaan dus van die theatertour. Dus gitaarmannen aan zich. Dat begon vanuit een behoefte om de theaters in te gaan.
Oké, maar dat begint dus bij, ik wil eigenlijk gewoon in het theater optreden.
Ja, punt. Omdat ik daar verhalen kan vertellen. Want ik vind in de clubs spelen ook heel leuk. Heb ik ook veel gedaan in het verleden. Alleen, ja, in de clubs heb je heel weinig ruimte om wat te vertellen. Omdat de mensen dan er doorheen staan te lullen.
Ja.
En op het moment dat je iets aan het vertellen bent, is altijd iemand die roept, spelen!
Ja, ja.
Bas solo! Weet je wel?
Ja,
ja leuk, maar ik wil graag iets vertellen over wat ik tof vind. En ik doe heel vaak, en al heel lang, huiskamerconcerten. Heb ik er meer dan 600 gedaan. Sinds 2010. Door heel het land en daarbuiten ook. En wat ik daar zo tof vond, is dat ik dus die verhalen kan vertellen. En kan improviseren en dingen kan doen. En toen dacht ik, nou, dat kan ik dus in de theaters volgens mij ook. Dus toen ben ik op zoek gaan naar een partij waarmee ik dat kon regelen. Dus toen kwam ik uit bij AT Next. Wat een impresariaat is. Die boeken dan die shows voor je. Maar daarvoor moet je ze eerst natuurlijk overtuigen dat ze jou gaan boeken.
Dat je ook wat hebt.
Ja, ja. Nou kende ik al een van die jongens. Dus dat was een goede ingang. Alleen ja, er was wel een idee nodig. We spreken nu 2018. En tributes waren toen nog niet helemaal zeg maar zo hot als nu. Maar ja, het was wel zoiets van, oké, je hebt eigen liedjes en dat is goed en alles. Maar misschien kunnen we iets anders, iets wat rijkers. Iets met de gitaar, of weet je wel. En al brainstormend kwamen we op, nou ja, een voorstelling over hoe ik ooit de gitaar ontdekt heb. En wie mijn helden waren. Wie waren dan mijn gitaarhelden? Ik wilde het niet gitaarhelden noemen, dus werd het gitaarmannen. Zo is het eigenlijk ontstaan.
Ja.
Dat is de basis. Nou, dan krijg je dus op een gegeven moment de voorstelling. Dat was nog zonder video, zonder tierenlantijnen. Alleen gewoon een goed verhaal. Hoe doe ik dat?
Ja, dus en Ed op het podium.
Podium, muzikanten erbij.
Ja.
En het verhaal vertellen. Goede regisseur erop gezet. En we hebben daar gewoon een mooie voorstelling van gemaakt. Iedereen blij. Toen het tweede jaar dacht ik, oké, nu ga ik. Gingen we in reprise. En toen dacht ik, oké, nu moet ik wel wat extra's uit de kast trekken qua promotie. Omdat ik had het eerste jaar heel veel tv-dingen gedaan. RTL Late Night, Topsong op Radio 2. Met heel veel tijd voor Max. Dus alle mogelijkheden die er waren had ik uitgespeeld. Alleen in dat reprisejaar had ik twee keer zoveel shows te verkopen.
Okay.
Omdat iedereen was heel blij. Jee, leuk. Ed, nieuw kid in town. Weet je wel, dan gaan al die theaters gaan het boeken. Maar dan moet je extra je best gaan doen om dat waar te maken. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een podcast beginnen. Want als ik dat verhaal heb over hoe ik ooit die gitaar heb ontdekt, dan hebben andere gitaristen ook zo'n verhaal. He, wat ze toen ze voor het eerst Eric Clapton zagen en dachten, nou, dit wil ik. Ik wil gewoon gitaar gespeeld. Dus nou, toen ben ik gewoon begonnen.
Maar het begint dus bij de gedachte, hey, dat impresariaat zegt tegen jou, ja, eigenlijk wel is hoe jij die gitaar ontdekt hebt, is interessant. Dat is een leuk begin van een show.
Ja.
Maar datzelfde is eigenlijk een haakje naar de podcast.
Is de podcast geworden.
Dat hoorden we net ook in de intro. Ja, wanneer pakt je dat ding voor het eerst op?
Precies, dus ja, dan denk je van, dan kunnen anderen zo'n verhaal ook mooi vertellen. Want dat vinden mensen leuk om te horen en dat inspireert. En gaandeweg krijgt zoiets een eigen dynamiek. En doordat ik dus de podcast vanaf moment 1 ben gaan filmen, dat was dus 2019 dat ik ermee begon, toen dacht ik, weet je wat, ik heb een klein GoPro'tje. En dan koop ik nog zo'n Chinees goedkoop ding. En dan heb ik twee cameraatjes en dan ga ik het gewoon filmen. Want je weet nooit.
Ja.
Laten we die verhalen maar zo rijk mogelijk vastleggen. Podcast was toen eigenlijk alleen nog audio.
Audio, ja.
Inmiddels niet meer. Inmiddels, als je geen video erbij hebt, ja, dan ben je eigenlijk doomed.
Ja.
Tenzij je natuurlijk een hele grote naam bent, zoals Boekestein in de Wijk en dat soort, hè, Maarten van Rossum. Ook, maar die heeft nu ook al een video er standaard bij zitten. Het is eigenlijk nu de standaard. Toen nog niet. Nou goed, dus ik ben er gewoon mee begonnen. En op een gegeven moment denk je, hey, die beelden, die kan ik natuurlijk ook eigenlijk wel gebruiken in de theatershow.
Aha.
En zo ontstaat dus dan gaandeweg het idee van, wacht
eens. Een ecosysteem.
Ja, ik kan dus die dingen die ik heb, kan ik gebruiken? En alleen die gedachte al, dus dan hoef je het nog niet eens daadwerkelijk te gebruiken, zorgt ervoor dat er in mijn hoofd weer van alles gebeurt. En dat ik denk, maar wacht, dat betekent ook dat ik mensen kan interviewen. En dan kan ik dat ook gebruiken, hoef ik het niet te vertellen, maar kan ik het laten zien. En nou ja, dat zorgt dus voor een hele... Alles krijgt weer een hele eigen dynamiek en rolt dus verder. Dus het is eigenlijk dat balletje zo van die... Je moet hem eerst echt gewoon met al je kracht die berg opduwen, die bal. En dat kost eigenlijk de meeste moeite. Dat zijn die eerste jaren waarin je denkt, waar doe ik dit voor? In vredesnaam.
Ja.
En als hij op een gegeven moment eenmaal boven is en het lukt je om hem net over het randje te tippen, ja, als het goed is, blijft hij dan rollen.
En wat, want jij zegt, het kost ook veel bloed, zweet en tranen om... wat heb je dan bereikt als je boven bent? Waardoor kan het... Waar heb jij dan aan gewerkt? Is het dan zorgen dat je gewoon überhaupt goed gitaar kan spelen? Al die uren die erin zitten.
Ja, nou, gek genoeg over... Ja, ik vind mezelf niet per se een onwijs goede gitarist. Ik kan, nou,
vergeleken bij mij wel.
Ik kan gewoon lekker spelen. En ja, weet je, ik doe mijn best, maar ik kan geen noot lezen. Dat is eigenlijk bij mij... Eigenlijk gaat altijd alles hetzelfde bij mij. Ik vind iets gewoon heel erg leuk. Dan ga ik het gewoon doen. En op een gegeven moment kan ik het.
Ja.
Maar of het heel goed is, weet ik niet.
Nou ja,
snap je? Ik weet niet of het heel goed is.
Dat nee, maar
is
dat mag ik wel zeggen. Ik mag dat wel zeggen. En ik mag dat ook zeggen omdat toen jij het idee had van... Oké, na Clapton, jouw held, ja, moet het John Mayer worden. Want dat is de held van nu.
Ja, en ook mijn held.
Het grote nadeel is dat hij nou in ieder geval één nummer heeft... wat voor veel mensen redelijk onspeelbaar is.
Ja.
Neon, je hoorde daar in het stukje wat ik liet horen, daar hoorde je daar aan het begin een klein stukje van. Nou, dat is bijna niet te doen als je geen gekolen schoppen met handen hebt en ook nog eens een keertje gewoon goed bent.
Ja.
Ik denk dat jij daar uren en uren op hebt zitten oefenen, maar je kunt van tevoren ook denken, ja, kansloos.
Ja.
Ik begin er gewoon niet aan.
Toevallig
jij begint er wel aan.
Ik weet nog precies de datum dat ik er daadwerkelijk aan begonnen was. 24 maart 2024. Dat weet ik omdat John Mayer was volgens mij 13, 14 maart 2024 in Nederland. Voor de laatste keer.
Ja.
Ziggo Dome, 2 shows gedaan. Daar was ik bij. Ik wist al dat ik dat najaar die show ging doen. Mijn eigen gitaarmannen John Mayer show. Dus ik was op een soort field trip. En toen hoorde ik hem dat en ik zag hem dat nummer spelen. Toen dacht ik echt, oh nee.
Ja.
Ik weet nog dat ik gewoon stondmisselijk werd. Gewoon van de zenuwen. Dus van, oh nee, die mensen die dadelijk een kaartje kopen, die verwachten dit nummer. En die verwachten eigenlijk niet dat er een soort Temu John Mayer staat.
Nee.
Die verwachten eigenlijk gewoon dat ik dat neel. Dus dit moet ik gewoon doen.
Ja.
Dus ik heb me daar echt de blubber op geoefend. En ik had hem redelijk snel, zeg maar, in de vingers. Maar het fijn.
Je moet ook nog zingen, hè?
Ja, dat, want dat is is een heel onlogisch ding. Hij speelt, voor de mensen die luisteren, hij speelt een soort van baspartij met zijn duim. En dan speelt hij de melodie speelt hij met de rest van zijn vingers. En het is een soort ritmisch ding dat als je dat op een gegeven moment hebt, dan loopt het.
Ja, maar je kan het ook kwijtraken, ja. Denk ik dan.
Maar als je dat hebt, dat is de helft van het werk.
Ja.
Maar dan moet je er overheen gaan zingen. En dan moet je het op een gegeven moment zo internaliseren dat als je op het podium staat, dat het vanzelf gaat. En ik weet nog, ik zal het nooit vergeten, dat was dus begin april 2024. Toen deed ik een preview van mijn voorstelling in De Schalm in Veldhoven.
Zo.
Ja, grote zaal, kunnen er bijna 600 in. En die waren er ook allemaal. En ik presenteerde die avond ook. Alleen de mensen wisten niet dat de presentator ook, zeg maar, zou spelen. En ze hadden bedacht van, nou, dan open jij die avond. En dan is het nou van, tadaa, ik ben ook de presentator.
Ja.
Hoi.
Ja.
En dus ik had bedacht, nou, oké, dit is gewoon het moment om dat nummer voor het eerst live te gaan doen. Dan maar gelijk voor 600 man.
Oh.
De dood of de gladiolen. Heel de week geoefend, maar echt blaren op mijn vingers. En toen moest ik nog. En dan kom je erachter dat, zeg maar, het thuis kunnen spelen,
mm-hmm,
en het op een podium kunnen spelen, twee compleet verschillende dingen zijn. Die laatste 10% of 20% maakt niet uit. Die zijn het moeilijkst. Het is eigenlijk vergelijkbaar met het laden van een elektrische auto.
Ja.
Die laatste 5 of 10% duren echt zo ongelooflijk lang. Dat je denkt, come on.
Ja.
En dat merkte ik daar dus ook. Dus ja, dat ging helemaal niet. Dat ging niet. Het was niet oké, vond ik zelf.
Ja.
Toen dacht ik echt, ja, dit, ik weet niet of me dit gaat lukken. Het was voor het eerst dat ik echt heb getwijfeld van, is dit niet te hoog gegrepen?
Nee, maar het is precies wat je zegt. Hè? Je geeft ook een soort ode aan John Mayer. Je speelt de nummers niet met een soort eigen interpretatie. Je speelt ze, je hebt natuurlijk je eigen stem.
Sommige dingen wel, maar bepaalde dingen die zo specifiek zijn.
Ja.
Die willen mensen ook, toch?
Ja. En dat is natuurlijk ook wat je achteraf hoort. Want ik ben zelf ook geweest. Ja, het zit gewoon supergoed in elkaar. En het klinkt goed. En de nummers die gepolijst zijn, zijn redelijk gepolijst. En de nummers die rauw zijn, die zijn rauw.
Ja. Het doel is dat als jij als fan daar zit. En ik had voor mezelf een heel duidelijk doel geformuleerd. Het doel is, op het moment dat jij daar zit als diehard fan, dan wil ik dat als je wegloopt, dat je denkt van ja. Ik kan niet dichter bij hem komen dan een concert van John Mayer zelf.
Ja.
Ja. En als dat lukt, ja, dan is het geslaagd. En nou, ik heb aardig wat diehard fans voor mijn neus gehad. En daar heb ik gewoon eerlijk aangevraagd na afloop van, maar vond je dit echt goed of zeg je dit nu om me te pleasen?
Ja.
En dan was het, ja, of wat dit was dan ook wel om me te pleasen. Maar dan zeiden ze wel van, we vonden het echt goed.
Ja.
En ja, dat was voor mij het moment waarop ik dacht, oké, de missie is geslaagd. Ik geloof het zelf, wat ik aan het doen ben, en het komt over. En dan is dus die nieuwsgierigheid die ik had, die is ingelost. Want dat is natuurlijk uiteindelijk van, dat zat er natuurlijk wel achter. Gaat mij dit lukken?
Ja.
Kan ik dit?
Ja.
Het is een beetje als, ik hou heel erg van sport, maar ik ben geen wijze sporter, zoals ze zien is aan mijn lichaam. Ik mag mezelf wel graag een soort van doelen opleggen die een topsporter ook aan zichzelf oplegt. Van, lukt het mij om de Tour de France uit te rijden? Of lukt het me om een bronzen of een zilver of een gouden medaille te halen? En nou ja, dit waren mijn Olympische Spelen de afgelopen 2 jaar. Lukt mij dit? Nou, en als dat lukt, ja, dan ben je even heel blij.
Ja.
En daarna denk je wel gelijk van,
en dan nu? Ja, nou, maar dat is de andere kant van de medaille. En daar wil ik het heel graag straks met je over hebben. Nieuwsgierigheid is leuk en daar moeten we het nog veel meer over hebben. Maar er komt natuurlijk ook een moment dat de nieuwsgierigheid voorbij is. Mm-hmm. Want je honger is gestild. Wat dan? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
En Ed Struilaert is hier alweer gewoon. Het is een soort Struilaert extravaganza is het geworden.
Extravaganza.
Die nieuwsgierigheid, hè? Want je hebt natuurlijk verteld over de theatershow. En volgens mij, dan komt dan eens de podcast er langs. Maar wat ik ook zo interessant vind, is dat jij gaat dan ook weer bij het bedenken van die theatershow, ga je ook weer allemaal rabbit holes in. Omdat je dan, nou, bijvoorbeeld, dat is misschien te ingewikkeld, maar hoe de band samenwerkt en hoe de combinatie is tussen wat je speelt en wat er op het scherm gebeurt.
Ja.
En dat is allemaal techniek.
Ja.
Daar kun je dan weer 6 technici voor neerzetten.
Ja.
Maar je kan dat ook gewoon fixen.
Doen. Ja, precies.
En jij duikt dan en dan denk jij, dat moet toch slimmer kunnen? En dan ga je dat uitvogelen.
Ja, dat begint dan met dat je voor het eerst in het theater komt en dat je dan aan je technicus vraagt van, maar hoe werkt het dan allemaal? En zegt hij, ja, ik heb een programma en daarmee kan ik dan dat instarten vanaf een laptop en dingen, beamer aansturen. En, oké. En dan sla je dat ergens op en denk je, oh ja, tuurlijk, die heeft daar gewoon een stukje software staan en daarmee kan je dat, oh ja, en dan wordt het duidelijk voor jezelf.
Maar het begint natuurlijk al met het feit dat jij dat wil weten.
Want daar begint
jouw nieuwsgierigheid. Het begint dat je zo'n technicus staat, zegt hallo, ik ben Ed, ik doe vanavond de show.
Hoe doe je dat?
En wil je dat dan ook overal altijd weten?
Nee.
Oké, dat niet.
Nee, althans, ik ben me er niet van bewust dat ik zo nieuwsgierig ben dat ik altijd alles maar wil weten. Want dat is het ook niet. Het is wel, er zit altijd een laag achter van, hoe kan ik het gebruiken voor iets waar ik mee bezig ben of zo. Althans, ik ben er helemaal niet bewust mee bezig eigenlijk met mijn nieuwsgierigheid. Dat durf ik wel te zeggen.
Ja, het is er gewoon.
Het is gewoon een soort van latente nieuwsgierigheid die er altijd een soort van overheen hangt.
Ja.
En het komt dan altijd weer terug bij dat maken. Van waar ben ik mee bezig? Of weet je wel? Nou ja, net zoals met video, wat je zegt van, nou, in je theatershow gebruik je video. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk weer ontstaan door die coronatijd. Waarin ik niet meer kon optreden. Dacht, ik ga mezelf dan livestreamen vanuit mijn studio. Dat begon met een GoPro'tje. En dat eindigde met een meer camera setup die ik uiteindelijk ben gaan verhuren en mezelf als regisseur en licht en geluid en helemaal uit de klauwen gelopen. Maar dat, daar begint die nieuwsgierigheid. Dus hoe ik het voor mezelf altijd een beetje samenvat is van in welke fase zit ik op dit moment, is hoe mijn YouTube-algoritme eruit ziet.
Oké.
Daar kan ik heel erg aan zien in wat voor vibe ik zit.
Ja, ja. Dan als je ziet wat je aangeboden wordt door YouTube, ja, dan weet je in welke wereld je leeft.
Dan weet ik in welke rabbit hole ik op dat moment zit.
En wat als je nu je YouTube opent, wat krijg je dan nu aangeboden?
Kan het wel even doen.
Ben ik wel benieuwd naar.
Ja, ik ook. Even kijken. Het eerste wat ik krijg aangeboden is iets van Gitaarman en de podcast. Dat sowieso. Kijk,
van jezelf?
Van mezelf. Ik zie mezelf nu. Leuk. Het is niet voor niks een extravaganza.
Het gaat over nieuwsgierigheid, niet over narcisme.
Ed. Ja, nee, dat is waar. Nee, dat ligt heel dicht bij elkaar. Nee, ik zie dus allemaal dingen over Cloud Code.
Okay,
over Open Claw. Over, en dan vervolgens John Mayer.
Oh, kijk.
Een nieuw interview met John Mayer is er net. Die heeft een studio gekocht ergens in in LA. Een groot studiocomplex. En dan weer gaat het weer terug over AI.
Oké, dus je zit nu in de AI rabbit hole.
Dus bij mij, dat is nu de rabbit hole. Maar als je dat 2 jaar geleden had gedaan, zat ik helemaal in pedalboards. En helemaal in pedaaltjes. Naar de gitaar.
Ja.
Echte gitaarwereld.
Ja.
En 2 jaar daarvoor zat ik weer helemaal in livestreaming. En camera's en lenzen en gear. Dus ik ben mezelf continu aan het laden, als het ware, met kennis. En op een gegeven moment dan is dat potje, dat vatje is gevuld. En dan moet dat ergens voor ingezet worden.
Ja, want dat is natuurlijk de grap, hè? Want ik kan me best voorstellen dat er heel veel nieuwsgierige mensen luisteren. Dat is stap 1. Als je niet nieuwsgierig bent, kom je überhaupt tot niks, zou ik zeggen. Behalve als je ervoor gevraagd wordt natuurlijk, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar die energie van hoe werkt dat, hoe zit dat? Ik wil dat weten, ik ga het uitvogelen. Jij converteert die ook. Ik heb daar zelf ook wel eens last van. Ook weer naar, oké, maar dan, wat kan ik er dan mee maken?
Ja.
Want ik ga het dan ook doen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat je de hele tijd aan het struikelen bent.
Ja, continu. Toch? Continu. Het is elke keer het gevoel dat je denkt, ja, nu heb ik het. Nu heb ik het.
Ja.
En dan een uur later denk je, nee, ik heb het toch niet.
Nee.
Wacht, ik moet nog even... Dus ja, mijn vriendin wordt er af en toe helemaal gek van. Want die heeft zoiets van, zit hij weer in zijn studio te werken, weet je wel?
Oh ja, mijn vrouw die zei laatst, toen deed ik mijn laptop dicht. Toen zeiden ze, zo, dat werd ook wel eens tijd. Ik zo, hoezo dat dan? Ja, ik zit dan gewoon op de bank tijdens het kijken van de serie. Ik zit door jou ook in die, dat is jouw schuld overigens.
Graag gedaan.
Zit ik ook in die AI rabbit hole van allerlei dingen maken en bouwen en knutselen.
Ja.
Maar dat zit ik dus inderdaad op de bank gezellig te doen terwijl ik een serie kijk waar ik niet heel veel van meekrijg overigens. Dan
nee.
Maar dit moet je niet doorvertellen aan haar.
Zeker niet. Heeft ze denk ik zelf ook
al. Nee, dat is wel herkenbaar, ja.
Ja. Ja, mijn vriendin die zegt nu van, ik ga je app Struilaard noemen. Want ik ben er alleen maar mee bezig, weet je. Het is verschrikkelijk.
Ja.
Ja, maar dat is dus die nieuwsgierigheid. En dat is misschien nu wel een beetje, misschien kom ik nu wel op het punt dat het me gaat nekken. Want er komt natuurlijk altijd een punt dat iets je nekt. En dat kan in dit geval ook zo zijn. Ik las laatst dus een heel interessant artikel over dat, en die hele AI race die er nu gaande is, steeds slimmer worden de modellen, agentic AI's. Hè, dus dat je als gebruiker een soort, je bent een soort dirigent van allemaal AI
collega's,
agents, collega's.
Ja.
Die allerlei dingen aan het doen zijn. En dat is op een gegeven moment zoveel dat jouw brein het eigenlijk allemaal niet meer aan kan.
Ah, dat je
een soort overload krijgt. En daar moet je voor oppassen. En ik ben nu op het punt aanbeland dat ik dat nu zie, want ik heb een bepaalde vorm van mateloosheid in mij. Dat is mijn superkracht aan de ene kant, maar het is ook mijn valkuil. Dat had ik bijvoorbeeld ook met het drinken van alcohol. Weet je wel, dat ging ook tot bij wijze van spreken in het oneindige door. Nou, dat kan ik dus niet volhouden, dus moet ik daarmee stoppen.
Ja.
Dus dan stop ik daarmee. Ik ben nu al bijna 4 jaar gestopt met alcohol. Nou, dat is een hele strijd. Die hebben we getackled. Maar daar komt altijd weer iets daarna. En dat is nu dit. En die nieuwsgierigheid is een soort van zuurstof voor dat onaflaatbare gevoel van ik moet dit doen. Ja. Want dat zit erachter. Ik moet dit uitzoeken.
Maar het vervelende is natuurlijk ook, hè, dat fixen. Onderdeel van dat nieuwsgierigheid is het woord nieuw.
Ja.
Waar ik dus zelf last van heb. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is. Ik heb dat met het schrijven van die boeken altijd gehad. Dat op het moment dat het boek klaar is, dan is de nieuwsgierigheid, is de honger gestild. En dan is het dus klaar.
Ja.
Dat is bij een boek nogal onhandig. Want dan begint namelijk dat je hem ook moet verkopen.
Ja.
Dat je eigenlijk de boer op moet. Dat je een soort workshop omheen moet bouwen. Weet je wel. Dus, en dan is voor mij eigenlijk de lol eraf.
De lol eraf, ja, ik snap het.
Dus hoe ga jij daarmee om met... nou ja, bijvoorbeeld, hè, je hebt natuurlijk heel veel geïnvesteerd in alles wat je met video kunt. Ik kan me voorstellen dat als je dan weer in een nieuwe rabbit hole terecht bent gekomen, dat dan versloft of zo.
Hmm.
Hoe doe je dat?
Ja, dat blijft dan wel een beetje op peil, zeg maar, die kennis. Maar ja, weet je, ik weet het eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk...
Goed antwoord.
Ik denk, ja.
Ja.
Ik weet dat eigenlijk niet. Nee.
Nou ja, toch sommige dingen zijn natuurlijk liefde. Hè? Zoals liefde voor de gitaar. Kan ik me voorstellen. Dan zul je misschien ook wel eens periodes hebben dat je even wat minder speelt. Of,
er zijn periodes waarin ik de gitaar niet aanraak.
Ja.
Alleen om te spelen. Ik had bijvoorbeeld vorige week zondag een optreden. Nou, ik heb denk ik 4 weken lang geen gitaar aangeraakt. Gewoon niet.
Ja.
Maar dan kom ik ook net uit een tour. Waarin ik de gitaar meerdere malen per week heel lang vast heb. Ja. En ja, weet je wel, dan merk ik dat ik daar even gewoon helemaal geen behoefte aan heb.
Nee, dan, maar het komt wel weer terug.
Ik hoop het wel. Dat zal moeten, want er staat weer een theatertour gepland.
Nee, maar ik bedoel, het zijn, dus daar ben ik een beetje naar op zoek. Van,
ja.
Je bent ergens nieuwsgierig naar, je gaat er tijd in stoppen, je gaat het uitvogelen. Hè?
Dus ja.
Ik zit ook een beetje te kijken van, is het nou de lol van het onderzoeken, het uitzoeken, het uitvogelen? Of is het werken toe naar... Oké, nu heb ik het onder de knie. Nu ga ik ervan genieten.
Goeie vraag. Ik denk dat het bij mij is... het moet me niet te veel moeite kosten.
Oké.
Dat is denk ik bij mij de bottom line.
Maar wat moet je dan niet te veel moeite kosten?
Het leren.
Oké.
Ik denk dat als ik gewoon heel eerlijk ben... Dat het is. Dus bijvoorbeeld gitaar spelen. Ja, ik was 9 toen ik begon. Ik was 16 en ik kon gitaar spelen. Geen idee hoe ik dat geleerd heb.
Ja. Spelenderwijs.
Ik zie het nu aan mijn dochter. Die is 10 en die had vandaag een topo-toets. Gisteren hebben we zitten oefenen. Dat jonge brein is zo flexibel. He, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede. Weet je die dingen? We begonnen eraan. Ze had geen idee. 5 minuten later met wat ezelsbrugjes.
Klaar.
Wisten het.
Ja.
Het zat er in één keer in.
Ja, maar de grap vind ik, dat is waar natuurlijk. Hè? Maar de grap vind ik dat jij bent nu geen 9 of 10 meer.
Nee, 46.
Maar je blijft het doen.
Ja, maar ik doe dat dus alleen op de vlakken waarin het me dus gevoelsmatig weinig moeite kost. Ja. Want bijvoorbeeld, muziektheorie, dat beheers ik niet.
Nee.
Gewoon niet.
Nee.
Ja. Een beetje. Ik weet er wel iets van. Ja. Maar geef mij nu een partituur. Zeg van speel dit. Nee,
nee.
Gaat gewoon niet gebeuren. Klap het ritme. Nee, gaat niet gebeuren. Gewoon echt niet. Dan verzin ik gewoon niets. Nee, dat kan ik gewoon niet. En je zou dus zeggen, iemand die heel nieuwsgierig is, die zou dat ook willen weten. En dat ook willen nelen. Maar dat heb ik niet. Want dat vind ik gewoon lastig en moeilijk. En dan haak ik af.
Ja, maar dit is dus een hele grappige. Ik had het van het weekend... met vrienden over. We waren naar de Omdenkenshow geweest van Bertolt Gunster, die hier 2 of 3 weken geleden op dezelfde stoel zat. En nou, zo'n show zit in het theater overigens. Zet je aan het denken dan. Hè? Dus we hadden het erover. En toen zei ik... ik zei, ja, maar ik ben best wel lui van mezelf. Toen zei ze, hoe kom je daar nou bij? Je bent altijd dingen aan het doen. Je bent altijd, ben je wel weer... of met je gitaar business, of met de podcast, met dit. En je bent altijd weer dingen aan het uitzoeken. Of je bent aan het doen het zelf. Je bent altijd wat aan het doen. En het grappige is dus, ik zeg, ja, maar dat vind ik leuk om te doen. En als iets inderdaad echt moeilijk is, heel stom voorbeeld. Ik ben op een gegeven moment ook ik wil ook wat meer van die video shit snappen. Dus toen heb ik zo'n ATEM switcher gekocht. Die hier overigens hier achter ons staat te snorren. Omdat iemand hem geïnstalleerd heeft die er verstand van heeft.
Daarmee kan je dus video, beelden, camera, standpunten schakelen.
Ja, dan kan je meerdere camera's aan hangen. Ja. En dan kan je net zoals dat je, nou ja, zeg maar met een...
Camera 1, camera 2.
Ja,
camera 1,
ja.
Camera 2.
Ja, ja. Ja. Wayne's World. Ja, bam. Ik snapte er geen ene flikker van. En ik heb... het echt geprobeerd. Ik ben YouTube-filmpjes gaan kijken en ik kreeg het ding niet aan de praat. En toen en dan haak ik dus af.
Ja.
Dus dat ding dacht, ja, het is gewoon geen goed ding. Als ik er zoveel moeite voor moet doen, is het geen goed ding. Dus ik heb hem verpatst en ik heb een andere gekocht van Rode. En die had ik binnen 5 minuten had ik die draaien. Dus toen dacht ik, ja, dit is mijn ding. Dus het grappige is dat jij zegt dat dus ook. Enerzijds stop je er in dingen heel veel tijd en energie. Maar wel doordat er heel veel kleine wins elke keer zijn.
Ja, je wordt continu beloond.
Ja.
Voor iets. En als ik dus theorie ga leren, word ik niet genoeg beloond. Dus haak ik af. Ja. Ik wilde vroeger naar het conservatorium. Ik had mijn HAVO afgerond. En toen dacht ik, nou, dan ga ik nu een jaar lang met mijn gitaarleraar, wat een geweldige leraar was, gaan we gewoon een heel traject in om mij klaar te stomen daarvoor.
Ja.
Dat was kansloos. Echt kansloos. Ik wilde gewoon stoppen. Ik wilde gewoon geen gitaar meer spelen. Dus toen dacht ik, ja, dan...
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Het schiet zijn doel voorbij, weet je wel. Dus, ja, dan, dus daar houdt van mij de nieuwsgierigheid op. Op het moment dat ik niet voldoende beloond word.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat heel simpel super herkenbaar kan worden.
Ja, het is heel saai, maar het is echt super herkenbaar. Dus ik heb dat nu... nou ja, jij was laatst bij mij in mijn showroom te gast in Buren. En toen vertelde je over jouw AI rabbit hole waar je in zat. En toen dacht ik, oh fuck, gaaf. Dus ben ik overgestapt. Ik ben eerst naar Claude gegaan toen. Claude AI. Dus daar ben ik mee gaan frutsen.
Voor de mensen die luisteren, je hebt zeg maar ChatGPT.
Ja.
Wat iedereen heeft.
Ja.
En dit is een tegenhanger daarvan.
Nou, sterker nog. Het is een overtreffende trap, durf ik wel te zeggen.
Ja.
Dus daar ben ik toen mee aan de knutsel gegaan. En toen, maar jij hebt een IT-achtergrond ook, hè? Mm-hmm. Dus jij snapt veel beter hoe dingen technisch echt in elkaar zitten. Jij snapt dat beter dan ik. En dat was voor mij dus want ik dacht, nou, ik ga even een nieuwe website bouwen. Nou, dat is op zich ook relatief gelukt. Alleen dan moest ik dingen gaan installeren op een server en zo. En, nou, toen dacht ik, oké, dat is not compute. Ik ga andere speeltjes uitvogelen.
Ja.
Waar ik wel overigens ook op uit ben gekomen. Waardoor het me heel veel nachtrust heeft gekost. Maar ik ben wel weer een skillrijker. Dat is weer het grappige.
Ja.
Kijk, en dat is denk ik toch. Hè, want je bent de gast in People Power. We hebben het over de kracht van mensen en organisaties. De grap is natuurlijk dat als... Ik stel me dan elke keer voor. Stel je nou voor dat in organisaties de mensen de ruimte zouden krijgen om hun nieuwsgierigheid, zoals jij en ik dat volgens mij doen en volgen, omdat wij zijn vrije jongens, hè. Stel je voor dat mensen daar meer ruimte voor zouden krijgen.
Ik denk dat de economie een boost zou geven die zijn weerga niet kent.
Ja, toch?
Maar mensen zitten natuurlijk in bedrijven. En ik heb zelf ook, voordat ik een vrije jongen werd, in bedrijven rondgelopen, onder andere bij Capgemini als consultant. Ja, je zit vast in processen. In ITIL-processen. Nou, noem het allemaal maar op. Iedereen kent, weet je wel, Prins. Al die dingen. Prins 2, toen de tijd. Ja, weet je wel. Allemaal hartstikke leuk. Maar laten we gewoon kijken wat er voor ons ligt. Hoe kunnen we dit aanpakken?
Ja.
Hoe zou je dat doen? Wel natuurlijk binnen de technische kaders die er zijn. Maar ik denk dat als bedrijven veel meer vrijheid zouden geven aan mensen... Nou, waar je dat mee zou kunnen vergelijken is nu bij dus bedrijven als Anthropic.
Het bedrijf achter Claude.
Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld Nvidia, die ook druk bezig zijn natuurlijk met hun AI-modellen. Mensen daar, die daar werken, die krijgen nu unlimited tokens. En dat wil dus zeggen dat op het moment dat jij en ik gebruik maken van ons abonnementje op cloud en ChatGPT, dan zit daar toch een soort cap op. Het is toch een soort van, oké, je mag maximaal zoveel verbruiken.
Ja.
En anders dan doet hij het gewoon niet meer.
Ja.
Ik
ben er al een paar keer tegen aangelopen.
Ik ook. Het heeft me heel veel geld gekost afgelopen maand. Omdat ik met heel veel dingen bezig was. Maar
moet je voorstellen dat je een cursus was gaan doen, hè, was je duurder uit geweest.
Nee, dat sowieso. Ja. Maar het heeft me heel veel gebracht al tot nu toe. Dus dat was die investering waard. Maar voor dat soort mensen die daar werken, is dat dus een soort primaire arbeidsvoorwaarde. En die bedrijven snappen dat dus ook. Die zeggen van, jullie hebben dus geen cap token cap.
Ja, dus
leef je uit. Want daar zit de creativiteit.
Ja.
Anthropic, Cloud Code, wat nu zeg maar echt wordt gezien als echt wel een aardbeving in programmeerland, is gewoon ontstaan vanuit Anthropic zelf, vanuit medewerkers, die dachten, volgens mij kunnen we iets bouwen wat te gek is. En er waren mensen binnen Anthropic die zoiets hadden van, ik weet het niet. Ik weet niet. Maar die hebben toch gezegd, ga het maar gewoon maken.
Ja.
En dan zie je dus, we hebben het over AI. Over iets wat ons bedreigt, als het ware. En dat doet het ook op sommige vlakken. En het gaat echt heel veel dingen veranderen de komende jaren. Dat kunnen we ons nog niet helemaal bevatten. Maar het kan ook nog steeds voor kansen zorgen. Maar dan moet het wel omarmen op bepaalde manieren.
Ja, en je moet er nu, dat vind ik de grap nu, je moet er nu snel bij zijn.
Ja.
En niet op de ouderwetse manier dan vervolgens allerlei dingen er tegenaan gooien, implementaties en weet ik veel wat. Maar je moet er snel bij zijn om het te snappen en om te vertalen ook van, oké, wat kunnen we hiermee?
Ja.
En de grap is, dat vind ik dan weer grappig, als je een aantal van de dingen die ik kan of ooit geleerd heb, die komen dan nu bij elkaar. En want ik heb wel ooit leren programmeren. Dus ik heb wel geleerd om systematisch na te denken over, ja, oké, je stopt dit erin en dan komt dat eruit. En dan, nou, dus dat heb je nodig om een soort systeempjes te bouwen. De grap is alleen, ik hoef nu niet meer te programmeren. Dus ik kan nu gewoon allerlei elementjes pakken. En samen doen die dan iets.
Ja.
Ik ben een, ondanks het feit dat ik slecht kan lezen en schrijven, ben ik wel een talig mens. Ik klets heel veel en ik moet dingen uitleggen en enzovoorts. Dat is super handig nu je met AI moet werken, want die werkt op basis van taal.
Ja.
En dat in taal is dan, ja, of je nou subtiel een tikje links of tikje rechts instrueert, dat maakt natuurlijk wel uit.
Absoluut. Ja.
En dat vind ik het leuke er nu aan, dat je vanuit die nieuwsgierigheid ineens kan denken, oh wauw, maar dan kan dat dus ook.
Ja.
En dat is dus ook waarom wij slecht slapen. Zo noemen we dat.
Ja, ik had het vannacht nog. Echt. Weet je. Vroeger kon ik niet slapen op zondagavond, omdat ik me druk maakte over wat er allemaal op me stond te wachten die komende weken. En proefwerk dit en mijn werk dat en zus en zo. En nu kan ik op zondagavond niet slapen, omdat ik denk, ik wil nog niet slapen. Want ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik heb dit idee, ik moet nog ergens noteren. Hoe kan ik dat beter structureren, hoe ik dingen noteer? Weet je, allemaal dat, continu al die vragen. En maar dan moet ik ook muziek blijven maken. Hoe, weet je, het is een soort continue strijd die plaatsvindt.
Ja.
En dat is dus het gevaar van die nieuwsgierigheid. Dat je dus moet zorgen dat je het ook af en toe echt even los kan laten.
Hoe doe je dat?
Heel belangrijk. Nou, hoe doe ik dat? Nou, dat doe ik eigenlijk op het moment dat ik bijvoorbeeld moet optreden. Dat is dus voor mij een manier.
Want dan kan je niks anders.
Ik kan niks anders.
Nee.
Zoiets als nu hier zijn. Weet je wel, de afgelopen weken was ik heel veel thuis.
Ja.
Omdat de tour was voorbij. Dan heb ik altijd even een paar rustige maanden. Dan ben ik even een beetje thuis aan het de boel op orde aan het brengen. Liedjes aan het schrijven, dingen aan het doen. Nou, dan ben ik dus daar continu mee bezig. Maar ik merk dus dat dat me onrustig maakt. Omdat ik vast kom te zitten in mijn eigen nieuwsgierigheid. En op het moment dat ik eruit moet, dan kan ik dat niet doen. Want ik kan nu niet op dit moment, terwijl ik met jou aan het praten ben, 5 AI agents aan het werk zetten. Dat gaat niet. Nee. Nog niet.
Nee. Misschien zijn ze al aan het werk.
Ja, huh? Nee, er lopen wat.
Lopen gewoon
lopen wat thuis. Ja, dat is wel waar. Nee, dat,
je moet straks je mail checken. Je hebt mail van al je AI.
Ja. Ja, maar daar zit het hem in.
Nog even over de muziek schrijven, want daar hebben we nog veel te weinig over gehad.
Ja.
Daar is het wel allemaal ooit mee begonnen.
Ja.
Hoe hou je al die. Ik vind dat wel een ding met nieuwsgierigheid. Hoe hou je al die bordjes tegelijk dan in de lucht? Dus hoe zorg je dat je. Want je bent bezig met een nieuwe theatertour.
Ja.
Je bent met al die AI-shit nu bezig. Je bent natuurlijk bezig om de podcast. De Gitaarmannen podcast. Waar je gewoon minimaal 12 afleveringen per jaar maakt. Nou, ja. En. Er komt steeds meer bij. Maar je bent in essentie natuurlijk vooral misschien. Of ook, dat weet ik eigenlijk niet eens. Je bent ook muzikant. Mm. En je wil ook muziek maken. Want daar ben je ook blij van.
Zeker, ja. En altijd als ik weer muziek aan het maken ben, dan denk ik, oh ja, dit is toch wel wat ik het allerliefste doe.
Ja.
Vorige week had ik een huiskamerconcert ergens in Zeeland. En dan zit je daar in een huis bij wildvreemde mensen met 40 mensen in die woonkamer. En dan ben je gewoon bezig en ben je liedjes aan het spelen. Je bent verhalen aan het vertellen. En het is zo simpel. In de zin van, het is helemaal niet simpel, want je speelt op een hele mooie gitaar waar iemand heel veel moeite voor heeft gedaan om die gitaar te bouwen voor jou, zeg maar. Daar zit al heel veel waarde en kracht en moeite in. En dan je eigen talent wat je gebruikt om die muziek eruit te halen. Dus, maar het voelt heel makkelijk, omdat je al het werk al gedaan hebt. Dus voor mij is dat een soort van moment van ontspanning.
Ja.
En thuiskomen en ja, weer een soort besefmoment van ja, dit is waar ik het voor doe.
Ja, ook zou ik zeggen, toch?
Ja, dit is waar ik het ook voor doe. Ja, dit is ook wie ik ben. Ik zie mezelf niet per se als muzikant. Eigenlijk steeds minder. Ik zie mezelf steeds meer als mens. Nee, dit is flauw. Nee, ik zie mezelf meer als...
Ik wilde al dit eindjingle instarten.
Ja. Nee, ik zie mezelf echt als een maker.
Ja.
Echt als een maker. Ik ben... En muzikant, het muzikantschap is een onderdeel daarvan. En ja, weet je, als je mijn muziek zou weghalen... dat zou ik echt heel erg klote vinden. Maar dan kan ik nog steeds allemaal andere dingen doen.
Ja.
En ik ben er pas over na gaan denken... toen op het moment dat die coronacrisis kwam. Want toen werd dat eigenlijk... ja, ongewild... afgepakt.
Ja.
Dat kon niet meer. Het werd gewoon besloten. En ik begreep waarom dat niet kon, dus dat was prima. Maar... feit was wel... ik kon niet meer doen wat ik het allerliefst deed. Ja. En dan dat zet je aan het denken. En dat heeft wel mijn hele beeld van mezelf... ja, wel wat aangescherpt. En verruimd ook eigenlijk weer. Gek om te zeggen.
Ja.
Het verruimt je beeld over wie je bent en wat je doet. Tegelijkertijd verscherpt het ook gewoon de missie. En de missie is heel simpel. Maak mooie dingen. Zorg dat je op het einde van de dag denkt... heb ik alles eruit gehaald? Ja, heel vaak denk ik, nog even.
Ja, ik ga er even een paar uur door.
Ja, ja. En is het 2:30, dan leg ik de telefoon weer. Ja, ik moet nu echt slapen. Kan niet anders. Ja, ja,
cool.
Ja.
Superleuk om met je te spreken. Wat ben je nu aan het maken? Behalve 4000 AI dingen.
Ja, er komt een nieuw liedje aan. Ik denk april, mei. Dus op het moment dat we de nieuwe data voor de nieuwe gitaarmannen... theatertour bekend gaan maken.
Ook dat. Nieuwe tour. Dus niet weer John Mayer, maar andere tour.
Nou, Gitaarmannen 4.
Oeh.
Wie het onderwerp gaat zijn, dat houden we nog even onder de pet.
Topsecreet, ja.
Topsecreet, inderdaad. En dus dat ja, wordt nu allemaal op de achtergrond. Zijn we dat allemaal aan het klaarzetten. Zorgen dat het allemaal voor release klaar is, zeg maar. En dan hoort er ook een nieuw liedje bij. Dat is geschreven. Dat moet nog even opgenomen worden. En dan gaan we weer de muzikant uithangen.
Ook dat nog.
Heerlijk. Nou,
dat allemaal tegelijk. Past het ook nog eens een keer in een leven met twee kinderen en een vrouw. En, mm-hmm. Enzovoort. Fijn dat je er was. Ik denk dat ik er veel van heb geleerd. Maar daar kom ik over een paar dagen achter. Als ik misschien weer de volgende rabbit hole induik door jou.
Graag gedaan.
Dankjewel, je hoorde Ed Struilaert. En sterk nog, straks hoor je hem nog een keer.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.